een goede raad tot een mooi liedje kan leiden. Dat bewijst Ben Howard met Keep Your Head Up. Had de nummer 1 hit in Nederland. En werd uitgekozen door mijn gast in de Westfriese estafette. En die gast is niemand minder dan Diane Dekker. Diane Dekker die komt uit Zwaag en ze is gemeenteraadslid voor het CDA. Welkom, Diane.
Dank je wel. Ja.
Leuk dat je er bent. We hebben Ben Howard hadden we net, hebben we net gedraaid. Vanwaar de keuze voor Ben Howard?
Nou, je hebt al meteen een goede binnenkomer. Daar zit eigenlijk een heel verhaal aan vast. Dus in die periode dat dit eigenlijk op de radio was, toen lag mijn vader in het ziekenhuis, eigenlijk vrij kritiek. En hij lag in het VU-ziekenhuis in Amsterdam. En bezoekuren, dan ging ik met de trein, dat vond ik makkelijker. En in de trein had ik eigenlijk alleen maar Ben Howard op. En nou, dat gaf mij heel veel steun en kracht. En hij zingt natuurlijk van Keep Your Heart Strong.
Ja.
En ja, mijn vader had inderdaad nou, nogal wat hartklachten en aneurysma. Dus het was echt kantje boord. En ik had het als een soort steun en kracht en troost. Dus Ben heeft me er eigenlijk toen heel erg doorheen gesleept.
Nou, dat is heel mooi.
Ja.
En je vader? Hoe is het daarmee afgelopen?
Nou, het heeft wel een hele lange revalidatie gekost. En uiteindelijk is dat goed gekomen op dat moment. Maar ja, het is gewoon. Hij is gewoon een kwetsbare oudere, zoals dat tegenwoordig natuurlijk heet. Dus hij heeft gewoon een pittig jasje uitgedaan, zoals ze dat hier in West-Friesland zeggen. En ik ben super blij en dankbaar dat hij, zoals hij dat zelf zegt, in de reservetijd zit. En ja. Maakt ervan wat hij er nog van kan maken. Maar dat was best wel een heftige periode.
Ja, dus ja. Een plaatje wat refereert aan een ziektebed van je vader. Wat ervoor zorgde dat jij je hoofd echt omhoog kon houden van Ben Howard. Je hebt een heel mooi motto, levensmotto heb je. En dat is: wat je geeft, krijg je terug. Hoe ben je op dit motto gekomen?
Ja, dat is toch wel een stukje wat je meeneemt tijdens je leven ook. En ik heb gewoon gemerkt dat als je mensen heel negatief benadert, ja, actie is reactie, dan krijg je dat ook terug. Als je zelf steeds maar klaagt of negatief bent, of altijd maar overal het donkere van inziet, of dat steeds maar uit, dan ga je daar alleen maar hetzelfde op terugkrijgen. Dus ik probeer eigenlijk zelf ook het goede voorbeeld te geven. Probeer mezelf daar ook een levensles in mee te geven. Van als je zelf gewoon positief er tegenaan kijkt, je schouders eronder zet, goed voorbeeld doet, goed volgen. Ik geloof daar wel in dat je dan uiteindelijk, hoe dan ook, op een langere of een korte termijn, of rechtsom of linksom, dat je heus wel wat je geeft op een positieve manier, dat je dat wel weer bij je terugkrijgt.
Geef je dat ook een bewuster leven?
Ja.
Ja? Ja. En hoe ben je ook zo opgevoed? Speelden je ouders hier een rol in dit levensmotto?
Ik denk toch onbewust wel. Het is nu dat je het zo vraagt, dan kan ik dan niet 1, 2, 3 heel concrete voorbeelden geven. Maar het is wel dat je er gewoon wel keihard voor moet werken. Dat alles niet zomaar vanzelf komt aanwaaien. Dat wel.
Zo ben je ook opgevoed.
Ja, van, zeker.
Schouders eronder, niet zeuren, aanpakken.
Nou ja, niet zeuren. Er was heus ook natuurlijk gewoon wel ruimte voor. Maar vooral pak je kansen. Ga ervoor. Met al je talenten en alles wat je hebt meegekregen. Doe leef ten volle daarmee. Dat heb ik wel van ze meegekregen.
En dat zit nog steeds in je heuptasje en dat draag je bij je.
Zeker, ja. Zeker.
Wel mooi. Zijn er ook mensen die je daartoe meer aanzetten? Tot het motto, die mensen die je inspireren?
Ja, absoluut. In de nabije omgeving toch echt wel mijn man. Ik ben namelijk wat negatiever ben ik toch wel van oudsher. Of ik zie de dingen wat meer beren op de weg. Of en snel ergens tegenop zien. Dat hoorde wel een beetje bij me. En mijn man is daar echt helemaal contra in.
Positivist.
En dat vind ik heel verrijkend. Dat je elkaar op die manier ook kunt steunen. En ik heb me daar enorm aan opgetrokken.
Ja. Ja. Geloof je ook in yin en yang?
Ja.
Ja, dat bij elkaar passen en dat, het, ja. Dat je dan één sterke bol vormt met elkaar?
Zeker, zeker. Ja, ja. Ja.
Want dat moet dan natuurlijk ook wel, als je zo in het leven staat met zo'n levensmotto, dan moet je natuurlijk wel samen sterk staan, ook in moeilijke tijden.
Klopt, ja.
Dus wel heel mooi. Je bent politicus. En politicus, dat lijkt alsof een politicus, ja, je weet niet precies wat het is, hè? Tenminste, dat weten de mensen niet. Er wordt veel gepraat natuurlijk. Maar is het echt een dagtaak voor je, politicus zijn?
Er zijn natuurlijk wel verschillen. In de Tweede Kamer is het natuurlijk echt je fulltime levenstaak, om het zo maar te zeggen. Want het is, ja, ik vind het ook wel een beetje een soort roeping. Net zoals dat vroeger leraar was of verpleegster of wat dan ook. Ik zie het echt als een appel, ja. Een roeping. Hier in de lokale politiek, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Maar in principe is het zo dat dit echt een lekenbestuur, dat het naast je normale werk uitvoerbaar moet zijn. Maar op dit moment kies ik er bewust voor om hier al mijn tijd en energie in te steken.
Ja, want je zegt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zeg je van het is een roeping. En aan de andere kant zeg je je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Dat staat wel een beetje tegenover elkaar. Maar laten we eerst eens even gaan kijken naar je roeping voor je. Waarom is het voor jou een roeping? Heeft dat te maken met je levensmotto? Heeft het te maken met hoe jij in het leven staat? Of hoe je tegen mensen aankijkt?
Ja, ik denk dat je dat eigenlijk wel aardig invult, zeker. Heel veel dingen meegemaakt, waardoor ik me nog meer gesterkt voelde om het stapje naar voren te zetten. En dat je echt maatschappelijk betrokken wil zijn, maar dan ook echt dicht bij het vuur.
Ja, maatschappelijk betrokken zeg je, want je hebt in het museum heb je gewerkt en je hebt iets met relaties met ouderen heb je gedaan. Hè? En heeft dat dan ook jou een beetje naar de politiek gedreven?
Onder andere, in de periode dat ik relatiebemiddelaar was, merkte ik gewoon dat de eenzaamheid nog sterker was dan dat ik al dacht. En dat mensen daar ook echt ziek van werden. Dat is iets waar ik extra door gemotiveerd werd om daar een soort van iets aan bij te dragen. Dan op dat moment gewoon op dat moment een relatie voor iemand vinden. Dus dat is dan heel concreet. Maar daarnaast probeer je dan ook, kan ik dan ook niet een andere weg vinden om toch op mijn manier, met natuurlijk samen met anderen in de politiek, ervoor te zorgen dat, dat de gezondheid van de mensen, ook de geestelijke gezondheid, dat je daar in ieder geval iets aan kunt bijdragen om dat te verminderen.
Ja, en hoe heb je dat concreet gedaan?
Wat ik concreet heb gedaan, bedoel je dan in de relatiebemiddeling of in de politiek?
Ja, voor de mensen, want je ziet dat ze ziek worden van eenzaamheid. Ja. En dan denk ik van, ik snap de stap naar de politiek. Van, er moet een stukje beleid op komen. En, we moeten wat voor de mensen doen. Maar hoe zag dat er concreet uit? Ik neem aan dat je een groep vormt en dat je dan met elkaar gaat kijken van, wat kunnen we doen?
Nou, een van de eerste dingen die ik heb gedaan toen ik in de gemeenteraad zat. Bespraken toen eigenlijk, volgens mij, over een begroting of iets anders. Ik weet niet precies meer, maar het was wel een van de eerste moties die ik had ingediend. Dat ik zei van het mantelzorgbeleid liep af. Daar heb je bepaalde periodes voor dat een bepaald beleid loopt. Nou, dat liep af en dat moest dan nog geëvalueerd worden. En er was een soort gat. Er gebeurde eigenlijk niks even. Dus heb ik eigenlijk per motie gezegd van we moeten hier gewoon zo snel mogelijk mee aan de slag. Dit moet gewoon niet op de plank blijven liggen. Dit is zo belangrijk. Dit raakt aan al onze inwoners. Dus ik vind het gewoon super belangrijk als er zo snel mogelijk nieuw beleid komt.
Ja.
En daar heb ik gelukkig een meerderheid voor gekregen. Want je doet het dus niet alleen. Ik kan het wel bedenken, maar je moet dus ook je eigen partijleden mee krijgen, maar ook de andere partijen. Dus dan is het gewoon goed met elkaar daarover hebben en hopen dat de andere partijen dat ook zo zien. Maar dat is dus gelukkig voor elkaar gekomen. Dat is dan nog redelijk concreet. En We hebben nu onlangs dan de evaluatie besproken. En nu kunnen de wethouders en de ambtenaren keihard aan de slag om dat nieuwe beleid uit te rollen.
Ja,
maar dat is gewoon keihard nodig.
Kun je een tipje van de sluier oplichten, hoe dat eruit gaat zien? In jouw ogen dan?
Nou, het ging nu ook, het werd ook een beetje breder getrokken. Het was een soort mantelzorg, eenzaamheid en dementie. En daarvan hebben dus ook meerdere partijen gezegd van nou, wij vinden het ook heel belangrijk dat daar ook apart beleid op komt. Dus dat het niet eigenlijk min of meer op één stapel komt. Het haakt natuurlijk ook wel in elkaar, dat begrijp ik ook wel. Maar dat het eigenlijk dermate belangrijk wordt geacht van nou, ga er lekker mee aan de slag. Maar dan ook liefst ook apart.
Ja, en wat voel je dan als als je hoort dat ze dat door willen zetten, wat voel jij dan?
Ja, kleine stapjes vooruit. Ja. Kijk, liefst wil je natuurlijk sneller enzovoorts. Zo van nou, hoplakee.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook je belangenorganisaties nodig. Je hebt ook een ouderenraad nodig. Je hebt de omring nodig. Dus het gaat natuurlijk over veel schijven.
Ja.
Het moet ook niet alleen maar komen van alleen maar van politici. Het is natuurlijk veel krachtiger als iedereen daar de schouders onder zet.
Ja,
maar gelukkig worden we ook nu wel geholpen, denk ik, uit het Rijk. Hè? Want je hebt nu, dat noemen ze dan gala-gelden voor een gezond levenakkoord en integraal zorgakkoord. Dus er zijn ook geldstromen beschikbaar. Nou, dan hoop je ook dat er genoeg mensen beschikbaar zijn in deze regio en in Horen om dat voor te rollen. Want het is gewoon wel keihard nodig.
Dat is wel een heel mooi perspectief dus voor de ouderen hier in West-Friesland. In ieder geval in Horen, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ja, en gaan jullie ook een voorbeeldfunctie voor de regio daarin vervullen?
Dat mantelzorgbeleid en eenzaamheidbeleid en dementie is dan wel echt op Horen, gemeente Horen gestoeld. Maar voor het sociaal domein, zoals dat zo mooi heet, heb je vaak ook bovenregionale afspraken. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets over psychisch kwetsbare inwoners, wat we ook onlangs besproken hebben. Dat is dan iets wat de 7 West-Friese gemeenten gezamenlijk oppakken.
Dus eigenlijk infecteer je de andere gemeentes ook met dit uitgerolde
beleid. Ik hoop ook dat we van elkaar meer kunnen leren enzovoorts. Ik zag hier in Enkhuizen dat ze ook enorme sprongen maken op het gebied van mantelzorg. Zag ik dat ze veel meer activiteiten gaan organiseren om zoveel mogelijk naar mantelzorgers toe te komen. Soms is het ook een beetje moeilijk in beeld te krijgen. Sommige mensen beseffen ook niet eens zelf dat ze mantelzorger zijn. Zo van, nou ja, dat doe je toch vanzelfsprekend.
Ja.
Of gewoon geen notie van, terwijl dat gewoon gebeurt. Die blijven ook een beetje onder de radar. Plus, ik heb ook wel vernomen dat je een soort van vraagverlegenheid hebt hier in West-Friesland. Zo van, nou ja, het gaat wel. Of dat regelen we zelf wel. Onder die noemer. Dus het is ook heel belangrijk dat je natuurlijk ook de mensen meer in beeld krijgt. Om dan ook meer in te zoomen van, nou, waar ligt jouw behoefte? Heb je extra hulp nodig?
Maar je mag ook dus durven zeggen dat je mantelzorger bent. Want heel vaak.
Ja.
En dat komt denk ik vanuit de generatie van na de Tweede Wereldoorlog. Van niet zeuren, aanpakken, van gewoon doen. En dan wordt het ook gewoon.
Ja.
En als het gewoon is, dan realiseer je helemaal niet van, ik doe eigenlijk mantelzorg.
Precies. En helemaal gelijk. Plus, ik denk ook dat het al snel wordt van je wil een ander dus niet belasten. Zo van, dan moet ik weer iemand vragen om naar het ziekenhuis te rijden of mijn tuin bij te houden. Ik denk dat we daar met z'n allen ook eens wat opener over mogen zijn en gewoon eens wat meer durven vragen aan elkaar.
Ja, ik hoor steeds van jou met z'n allen. Ben jij een type van samen?
Ja, heel erg.
Thuis ook?
zeker wat betreft mijn partner. En natuurlijk, mijn kinderen zijn inmiddels 19 en 16. Die willen natuurlijk liever hun eigen identiteit en hun eigen dingen opbouwen. Dus dat is ook volkomen logisch dat die natuurlijk meer uitvliegen en hun eigen pad zoeken. Maar ik hecht heel veel waarde aan het gezin en aan het samen zijn en familie. Vind dat gewoon superbelangrijk.
Ja, dus je hoopt dat het ook altijd zo zou blijven.
Ja.
Wel. Nou, dat kan ik me wel voorstellen hoor. Maar als ik nou kijk naar het leven van een politicus die een plaveit wegen. Die, tenminste, ik neem aan dat dat je doel is. Dat je nieuw beleid probeert te maken en dat voor de inwoners zo mooi mogelijk te maken. Dat staat eigenlijk een beetje haaks op het samen. Want samen, dan ga je toch samen op een bank zitten. En dan kijk je toch samen naar hoe je vooruit kan gaan. Hoe zie je dat?
Nou, ik dacht eigenlijk, ja, ik was eigenlijk ook eens wat naïever van, nou, ik ga dat voorstel doen en ik ga zus doen. Maar je doet het gewoon niet alleen. Je kunt het wel willen, maar je moet anderen ook
motiveren.
Ja, motiveren. Je moet het goed kunnen uitleggen waarom je iets belangrijk vindt. Ik stapte daar in het begin nog wel gewoon snel overheen. Zo van, nou, dit snapt toch iedereen?
Ja.
Waarom moet ik dat nou nog gaan uitzitten leggen? Dat snap je toch ook wel dat dat heel belangrijk is. Maar ja, je moet dat dus meer uitleggen en met elkaar. Dan als je een meerderheid hebt, ja, dan kan je dingen voor elkaar boksen. Ja. En dat, je vroeg net ook van, nou, wat voor gevoel geeft dat nou? Als dat dus lukt. Ja, dat is echt wel ontzettend fijn.
En kom je dan in een flow?
Ja.
Ja,
ja, ik wel.
En dan ga je er ook echt voor, dan ben je niet meer te houden.
Ja, ik kan behoorlijk doordraven. Ja.
Heb je dat ook thuis in de tuin, dat je in een flow komt?
Nee, in de tuin ben ik om te zitten, maar niet echt om te werken.
Maar ik bedoel maar in de huiselijke omgeving, heb je dat dan ook?
Ja, dat zeker wel. Ja.
Nou, dat is wel een hele mooie eigenschap, want dan zet je je schouders eronder. En ja, maar je moet wel de omgeving in de gaten blijven houden. Dat is best wel lastig, denk ik.
Ja.
Ja, want twijfel je ook wel eens aan jezelf?
Ja.
Ja?
Ja, zeker.
Van, ga ik wel de goede weg op?
Ja. Of de goede weg.
Of heb ik het wel goed gezegd, goed geformuleerd? Dat soort dingen?
Precies dat ook wel. Maar ook wel de twijfel van, kan ik het wel duidelijk genoeg overbrengen? Of begrijpen de mensen wat ik bedoel? Ja. Komt het over?
Communicatie, ja. dat blijft lastig.
Ja.
Ja. Spargo, waarom heb je Spargo uitgekozen?
Ja, dat is echt een guilty pleasure van mijn man en mij.
Kijk eens.
Ja, dit is wel een beetje ons nummertje. Daar worden wij allebei heel blij van. Nou ja, net als in ieder huwelijk. We zijn trouwens sinds gisteren 23 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Zoals in ieder huwelijk. Natuurlijk ups en downs. En wat je net schetst. Nou, wij hebben ook best wel even op het randje gestaan. Maar hebben elkaar juist alleen maar weer sterker gevonden. Ja. Heel cliché, maar het is alleen maar weer meer bonding. Dus dit vind ik een leuk nummer.
Nou, dat is heel mooi omschreven. Dankjewel. Hoe ben jij eigenlijk bij het CDA terechtgekomen en niet bij een andere partij?
Ik ben eigenlijk pas vrij laat lid geworden van het CDA. Pas in 2017. Dat was nog in aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Toen woonde ik nog in Hoogkarspel in het Drechteland. En ik had toen meegedaan aan de cursus Word Politiek Actief.
Kijk.
En, in Horen is hij ook onlangs gegeven. Hij wordt nog een keer gegeven. Er zijn ook meer West-Friese gemeentes die dat doen. Dat wordt ook gegeven door de landelijke organisatie Pro Demos. Ik had dat altijd wel sluimerende politieke interesse. En ik dacht van nu ga ik daar eens heen. Want ja, wat doet eigenlijk überhaupt een gemeenteraad? Ik had werkelijk geen idee. Ik wist eigenlijk ook niet eens wie onze burgemeester was. Ik dacht, laat ik daar nou eens 4 avonden naartoe gaan. Het was een cursusavond van 4 avonden. En ik kwam daar en er was gewoon 60 man.
Zo.
Ongelooflijk. Echt een enorme opkomst. Superleuk ook.
Ja.
Want je leert ook meteen nog meer andere inwoners kennen. En het was eigenlijk een beetje staatsinrichting, maar dan voor de lokale politiek een beetje middelbare schoolachtig. Maar wel van wat is dan wat doet de gemeenteraad? Wie zijn de wethouders? Wat doen zij? En op de laatste avond had je dan een soort speeddate met alle partijen. En ik had inmiddels best wel een leuk contact met een andere vrouw. En wij dachten van wij gaan samen speeddaten met al die partijen. En al heel snel vielen een aantal meteen af. En ik had het leukste gesprek met de mensen van het CDA. Ik dacht echt van wow, Wat een leuke mensen. Dus het, ja, dat is eigenlijk, daar begint het natuurlijk ook mee. En toen zei de wethouder, Dirk de Grotehuis toen nog, die zei van, kom eens een kopje koffie drinken. Ik zei, nou, prima. Nou, hij belde keurig. Dus nou, met Dirk om tafel. En ik was toen nog zelfstandig ondernemer en ik deed heel veel met de social media voor mijn bedrijf. Dus ik had gezegd van, als de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, dan ga ik jullie wel helpen met de social media en een beetje een stukje communicatie. Nou, top. Wij toen nog helemaal pionieren met filmpjes. Ja, je kunt het je haast niet meer voorstellen. Dus wij nog helemaal filmpjes gemaakt met leuke achtergronden. En toen nog met online sponsoring op de Facebook nog gezet en zo. En dat was gewoon hartstikke leuk. Beetje staan flyeren. En ik had echt een soort groepsgevoel met deze mensen.
Een band.
Een band, ja, dat klikte gewoon. En daarna ben ik in het bestuur daar terechtgekomen naar de gemeenteraadsverkiezingen toen. En toen ben ik gaan verhuizen naar Zwaag. En toen zei het bestuur daar van, wij zien gewoon een bepaalde potentie of een bepaald talent. En het is gewoon jammer dat je gaat verhuizen. Maar wij willen jou voordragen voor de provinciale statenverkiezingen. Dus toen ben ik daar gaan solliciteren. Hè, want je hebt echt een heel sollicitatieproces, een hele procedure. Je zit daar echt niet zomaar. En tot mijn grote verbazing werd ik in de top 10 geplaatst. Volgens mij op nummer 7 van toen, de vorige provinciale statenverkiezingen. En daar heb ik in korte tijd ontzettend veel geleerd. Intern bij het CDA, debattrainingen, statenledencursus. Je wordt helemaal door de wasstraat gehaald. En dat waren ook hele leuke mensen. Dus ja, die connectie dat je gewoon merkt van, ik voel me niet alleen thuis bij deze mensen, maar ook bij het gedachtegoed. Je leert daar ook wat meer over kennen. We hebben dan een ideologie, of er zijn dan 4 pijlers waar het CDA gedachtegoed op gestoeld is. Gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap, veiligheid en solidariteit.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk, of publieke gerechtigheid moet ik zeggen, maar dat zijn hele universele thema's. Want ik ben eigenlijk, ik ben van oudsher wel katholiek, maar ik ben niet gelovig. Dat is eigenlijk ook helemaal niet van belang. Het wordt mij ook heel vaak gevraagd.
Je laat je echt leiden door de idealen.
Ik laat me zeker door hele universele thema's leiden. En het mensbeeld wat daar ook past. Want je zegt ook steeds van, ik hoor je dus vaak samen zeggen. Maar het mensbeeld ook wat past bij het CDA is dat je... Je staat zeg maar niet alleen in de maatschappij. En mensen kunnen misschien zeggen van, ik ben een self-made woman of een self-made vrouw. Je staat altijd nog verhouding tot je omgeving of tot de maatschappij. Die hebben jou ook geholpen om te brengen waar je nu bent. Dus ja, je doet het nooit op eigen kracht.
Nee.
En dat zijn dus thema's die ontzettend bij mijn mensbeeld passen. Dus daar voel ik me heel erg thuis.
Hoe vind je de benaderbaarheid van de politiek? Want je hebt verschillende gesprekken gehad met politieke partijen. En het CDA, dat klikte eigenlijk gelijk. Maar als je nou naar de gemeenteraad bij je in Horen kijkt... vind je dat ze dan goed benaderbaar zijn? En vind je ook dat de inwoners dat ook weten? Als dat zo is?
Dat kan echt een stuk beter. Ik zit ook in een werkgroep, ook met de wethouders, met ambtelijke ondersteuning... met andere raadsleden. Dat noemen ze dan misschien een beetje ambtelijk-bestuurlijke vernieuwing of dat soort termen.
Ja.
Maar wat wij inderdaad met z'n allen proberen te doen, is van hoe kunnen we nu ervoor zorgen om dat contact te versterken en te verbeteren. Want daar is nog zoveel te winnen. Zeker, want wij hebben op maandagavonden altijd fractievergadering. En dat is, daar kan je gewoon op bezoek komen. En heel veel mensen weten gelukkig ook die weg te vinden. Of je wordt gebeld of gemaild en dan ga je ergens heen. Maar dat is natuurlijk ook vaak op momenten dat mensen... ik wil niet zeggen dat het te laat is... maar dat ze dan eigenlijk pas komen als ze vinden dat er iets niet goed gaat. Dat ze echt...
Zo reactief, hè?
Ja, klopt. Dus
niet productief.
Juist. En probeer eigenlijk dus dat proactieve te zoeken.
Bij de mensen?
Ja. Dus dan maar zoveel mogelijk ook naar bijeenkomsten. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, van de ouderenraad. Of we hebben dan ook bewust als partij de ouderenraad een keer uitgenodigd voor een gesprek. Of je gaat zelf op werkbezoek ergens naartoe. Zo probeer je natuurlijk uit alle macht je verbinding met de samenleving te vergroten. En gelukkig staan wij zelf ook midden in de samenleving. We zijn natuurlijk ook wel weer lid van bepaalde vrijwilligersclubs of verenigingen of dat soort dingen. Dus dan haal je natuurlijk ook een hoop op.
Ja, want je staat zelf heel erg voor meer contact voor de vrouwen met de politiek.
Ja.
Daar zet je enorm voor in op dit ogenblik. Vind je dat de vrouwen in een achterstandspositie zitten hier in West-Friesland?
Nou, ja, ik denk dat daar nog heel veel in te verbeteren valt. Ik was zelf eigenlijk geïnspireerd geraakt door onze buurgemeente Purmerend, waarin de vorige bestuursperiode de vrouwen in de Purmerendse politiek zich hadden verenigd. Nou ja, dat viel dan wel een beetje, denk ik, in het water toen vanwege de coronaperiode. Maar wat zij deden is dat ze dan landelijke vrouwelijke politici of andere interessante politici dan uitnodigden voor lezingen of workshops. Om dan vrouwen ook in die gemeente meer kenbaar te maken met wat doe je nou eigenlijk als raadslid en ook als vrouw. Maar ja, mijn insteek was eigenlijk van ja, ik wil zo graag een afspiegeling van onze samenleving in horen.
Ja.
Dus dan zou het toch fantastisch zijn als je kunt werken naar een 50-50 verdeling uiteindelijk. Dus als je zegt van een achterstand, ik denk zeker wel dat zo is.
En hoe voel jij jezelf als vrouw in de politiek?
Ik ben nu alleen in een fractie met alleen maar mannen. In de provincie hadden we 2 mannen en 4 vrouwen. En ik vond dat ik vond dat gewoon een hele fijne dynamiek.
Het een kan niet zonder het ander, hè?
Nee. En ik vind het, ik zou toch wel heel graag bij ons bij de fractie en bij de fractieondersteuners en de commissieleden zou ik dolgraag meer vrouwen bij de groep willen hebben. Dat is toch fantastisch.
Want welke input zouden vrouwen kunnen hebben dan binnen de gemeenteraad, denk jij, als er meer vrouwen er zouden komen?
Nou, het hoeft niet per se op bepaalde onderwerpen te zijn, maar het is een andere kijk of een andere blik ergens op. Toevallig stond in de krant ook vandaag iets over nacht tegen seksueel geweld. Hè. Vannacht gaan ze in Amsterdam lopen. Ook een commissielid van de VVD loopt overigens mee, die we hebben gesponsord. Daar ging het ook over de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als je ergens bankjes plaatst, doe dat dan bijvoorbeeld in niet een rechtbankje, maar een beetje meer in een cirkel. Waardoor het een soort safe gevoel zou kunnen geven aan vrouwen. Of ja, denk aan openbare toiletten. Andere inrichtingen van ruimte. Dus het wil niet zeggen dat het op specifieke onderwerpen is. Maar ik denk dat je dus, omdat je een breder blikveld hebt, Dat je meer voor elkaar kunt krijgen.
Maar vind je ook dat de politiek niet genoeg nadenkt over het feit dat alles een beetje 50-50 verdeeld moet zijn? Want zoals bijvoorbeeld de openbare toiletten, dat haal je nou net aan, dat stond van de week ook was het in het nieuws. Dat voor mannen is er natuurlijk heel veel. Die kunnen plassen wat waar ze willen als je in een grote stad bent. Maar voor vrouwen is er eigenlijk niet zoveel. En als die dan dat was een vrouw die het op straat deed en die werd beboet voor ik weet niet hoeveel geld.
Ja.
Maar ja, die moest 6 kilometer lopen, wilde ze bij een toilet kunnen komen waar zij haar behoefte kon doen.
Ja, ik had ook alle lof voor andere vrouwelijke raadsleden van bijvoorbeeld D66... die aankaarten dat tijdens de kermis vorig jaar, dat dan de toiletgebouwen voor vrouwen, zeg maar, die moesten dan gewoon betalen. Terwijl de mannen gewoon het urinoir in kunnen lopen. Ja, dat is natuurlijk kolder. Dat moeten we niet meer willen in 2023-2024. Dus dat is nu gewoon gelijk getrokken en is ook gewoon gratis.
Nou,
tijdens de kermis dan, hè?
Dat is heel mooi.
Ik wil niet zeggen tijdens alle evenementen, maar deze dan wel. Maar dan denk ik van ja, ik denk dat dat dus echt wel heel erg helpt. Dat je toch een ander blikveld hebt. En dat je denkt van, maar hou eens even.
Ja.
Dat klopt niet.
Nee.
Ik zou zeggen, vrouwen, kom erbij.
Ja, ik heb een mooi toiletmuziekje heb ik klaarstaan. Dat is er eentje van Muse.
Ja, dat is zeker een leuke.
The Knights of Cydonia. Van waar heb je deze plaat gekozen?
Nou, eigenlijk wel heel grappig dat je hem nu erin gooit. Hij doet me namelijk heel erg denken aan heel veel dierbare vriendinnen die ik heb. Een vriendin van me heeft me meegevraagd een paar jaar geleden naar het concert van Muse. En nou, dat was denk ik wel een van de beste concerten die ik ooit heb meegemaakt. Dat was zo'n overweldigende ervaring. En ik heb ook een andere hele dierbare vriendin die ontzettend Muse-fan is. En dat doet me gewoon aan mijn vrienden denken, aan festivals, aan mooie ervaringen.
En goede muziek.
En hele goede muziek.
Geloof het of niet, Diana Dekker van het CDA, die is bij ons te gast in de studio. En die heeft de Knights of Cydonia als een van haar topfavorieten in het lijstje neergezet. Prachtige muziek. We hebben het gehad over vrouwen, we hebben het gehad over relaties en we hebben het gehad over de politiek. Nou, zei je tegen mij van, er is eigenlijk nog één ding waar ik het heel graag over zou willen hebben. En jij mag zeggen wat het is.
Ja, dat gaat over kinderparticipatie in de gemeente. Dat gaat over kindergemeenteraad en kinderburgemeester. Dat was eigenlijk naast wat we net besproken hebben, mantelzorg, eenzaamheid, dementie. Was dat voor mij echt iets dat ik dacht van, nou, als ik toch raadslid mag zijn, als ik verkozen word als volksvertegenwoordiger, dan wil ik aan de slag met een kindergemeenteraad en een kinderburgemeester. Want dat is er nog niet in Hoorn.
Nee, waarom vind je dat belangrijk?
Omdat ik vind dat dat kinderen gewoon op jonge leeftijd, als zij hun stem kunnen laten horen, dat ze ertoe doen, dat ze een manier hebben om hun mening te kunnen uiten, dat ze kunnen zien dat je daarvoor moet samenwerken, dat ze dat natuurlijk ook wel spelende wijs doen, maar ja, dat ze dat naar voren kunnen brengen, hun wensen, hun dromen, hun idealen, als ze dat denk ik op jonge leeftijd al kunnen doen in een veilige setting, dan denk ik dat ze daar hun leven lang wel enigszins plezier van kunnen ondervinden. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ja, en dan zeg je een kindergemeenteraad en een kinderburgemeester. Maar ja. Hoe zie je dat dan in een vorm? Is het dan een aparte gebeurtenis of wil je het gaan integreren in de gewone gemeenteraad?
Nou, ik heb er uiteindelijk hebben we er een werkgroep voor opgericht met heel veel raadsleden van heel veel verschillende partijen. Ontzettend dankbaar voor. Dat is dus echt de kracht van het samen. Ook met schoolbesturen aan boord, met de wethouder, met de burgemeester, met de ambtelijke ondersteuning zijn we in die werkgroep gaan zitten. Uiteindelijk hebben we een initiatiefvoorstel geschreven. De schoolbesturen erbij betrokken, want die zochten eigenlijk ook naar wegen om vorm te geven aan het verplichte burgerschapsonderwijs op de basisschool. Dus dit geeft voor hun ook handen en voeten. En initiatiefvoorstel is unaniem aangenomen afgelopen oktober. En er bestaat zoiets als het genootschap van kinderburgemeesters in Nederland. Er zijn al ruim 100 Nederlandse gemeenten die daaraan meedoen. Dan wel in verschillende vormen. De een heeft bijvoorbeeld alleen een kinderburgemeester, zoals in Opmeer. Maar bijvoorbeeld in Kocheland hebben ze dus een kindergemeenteraad en een kinderburgemeester. We hebben met de werkgroep al snel bepaald van, ja, we willen daar gewoon echt wel inhoud aan geven. Hoe mooi is het als dat breed opgezet wordt. En we kiezen niet alleen maar voor een ceremoniële functie. Hè, dat een kinderburgemeester bij wijze van spreken alleen naast Jan Nieuwenburg staat bij officiële gelegenheden. Maar er moet echt wel iets zijn waarmee ze met voorstellen kunnen komen. En dat hopelijk dan ook kunnen gaan uitvoeren. Dus er hangt ook al meteen een soort budget onder. Van nou, daar mogen jullie voorstellen mee doen.
Ja.
Net als de echte gemeenteraad. Daar heb je geld voor en kom maar door met ideeën. En dat gaat dus nu uitgerold worden naar de scholen, naar de zomervakantie. Dus we zijn nu in voorbereiding. En in juni hebben we dan alvast wat overleg met de leerkrachten van de scholen die mee gaan doen. Dat zijn groepen 7. En dan gaan zij dus van start in september met een echte verkiezing in de klas. En dan gaat het rollen. Dus dan heb je een soort tijdspad. Dus dan hebben ze verkiezing in september. Dan in november is hun installatie, als dat dan bekend is, uit hun midden kiezen ze dan hun burgemeester. En dan gaan ze periodiek vergaderen. En dan komen ze naar de echte gemeenteraad met een voorstel toe.
Prachtig. Maar heeft dat ook een beetje te maken met dat je je zorgen maakt om de ontwikkeling van de jeugd? Want je ziet ook dat er heel veel gebeurt, hè, op het voortgezet onderwijs. En je hebt nu de doelgroep groep 7. Maar zou je het niet breder kunnen maken? Waarbij ook bijvoorbeeld 14-jarigen erin plaats zouden kunnen nemen. Want als ik nou naar het verleden kijk, er lopen heel veel jongens rond, en misschien ook wel meisjes, dat weet ik niet precies, maar die toch wel veel geweld gebruiken op dit ogenblik en er heel veel agressie is. En als je zo'n kindergemeenteraad hebt, dan breng je dus wat verantwoordelijkheidsgevoel, probeer je in de kinderen te stoppen.
Nou ja, je vult het al heel goed in. De keuze is dus echt bewust voor de basisschoolleeftijd. Omdat dan al een soort bodem hopelijk gelegd is voor als je naar de middelbare school gaat. En in de vorige periode, ik weet er niet alle ins en outs van, in de vorige periode was er wel ook een jongerenpanel ingesteld. Maar dat waren ook wat oudere jongeren volgens mij. Die gingen al richting de 20, 25, zelfs misschien nog wat ouder. Dus dat kwam niet helemaal lekker van de grond. Ik denk dat je dan maar bij de basis moet starten, in mijn optiek. Dus daarom heb ik hier zo hard aan getrokken. En ook, niet ik dus alleen. Ook samen met de andere leden uit de werkgroep. En de schoolbesturen. Ik denk dan maar, begin maar bij de basis. En ik denk dat heel belangrijk is. En ik mocht ook op stage bij de buren in Kocheland, mocht ik een keertje komen kijken bij de vergadering van hun kinderburgemeester en kindergemeenteraad. En ik stond er oprecht versteld van op welke manier dat zij met elkaar vergaderen en hoe ze met elkaar consensus probeerden te vinden. Daar kunnen wij heel wat van leren.
Het is heel doelgericht, hè?
Ja, heel grappig.
Ja, en naar elkaar luisteren, dat doen ze ook vaak heel goed.
Ja. Dus ik zie er enorm naar uit om straks in het nieuwe schooljaar te kunnen gaan draaien.
En jij zit in een groep die dat gaat begeleiden, dat proces?
Ja, ik mag voorzitter zijn van die werkgroep.
Kijk aan.
Ja.
En wat is het eerste wat je met ze gaat aanpakken? Heb je dat al in je hoofd?
Nou ja, we gaan dus eerst met de scholen die gaan meedoen. Gaan we dus eerst ook even natuurlijk met de leerkrachten straks van groep 7. Eerst even kennis maken enzovoorts. En er zijn al draaiboeken. Dus we zijn al een beetje voorbereid op straks september. Dus dan hoop ik dat we samen met de leerkrachten dat draaiboek over die verkiezingen, dat we dat in september met de werkgroepen meteen kunnen gaan uitrollen. Ja. Dus we blijven als raadsleden ook daar echt wel bij betrokken. Dus het politieke werk is misschien niet altijd zichtbaar. En het draait vaak misschien alleen maar om de vergaderingen, de besluiten die je neemt in een vergaderzaal. Maar ik hoop toch werkelijk ook daarbuiten van nut en noodzaak te kunnen zijn.
Nou, ik hoor het wel. Want je legt heel veel uit over je werk als gemeenteraadslid. En dat is vaak is dat werk wat achter een gesloten doek blijft hangen. En je hoort of ziet eigenlijk nooit echt wat de gemeenteraadsleden doen. En dat vertel je dus in dit uur, vertel je dat dus wel heel duidelijk. Voel je je daar één mee met het politieke gebeuren als mens zijn?
Ja, ik wel. Ik ben ontzettend blij dat ik de kans heb om als een soort doorgeefluik ook te fungeren van echt het volksvertegenwoordigerschap. Ja. Neem ik gewoon echt heel serieus. Ik voel echt de verantwoordelijkheid die ik heb. Dat ik het mandaat heb gekregen van de Horense inwoners om namens mijn partij mijn zegje te mogen doen, ook namens mezelf natuurlijk. Dus ik voel daar echt een hele grote verantwoordelijkheid in. En ik vind het alleen maar een eer dat ik dat mag vertolken. En ik kan haar eigenlijk al mijn ideeën, mijn wensen, mijn idealen kan ik hier volledig in kwijt. Dus ik heb hier echt wel mijn ja, mijn pad in gevonden, mijn roeping, daar heb ik wel gehoor aan gegeven.
Ja, en gericht op het leven, hè?
Ja.
Want dat hoor je niet vaak, want politici kunnen ook heel erg procesgericht zijn en hun eigen dingen willen binnenhalen. Maar wat ik bij jou beluister, dat is dat je echt gericht bent op het leven van de burgers die er om je heen wandelen. Ouderen, ja. Kinderen, vrouwen.
Zeker. Politiek is ook gewoon echt mensenwerk. En ja, natuurlijk moet je uiteindelijk beslissingen nemen. En ja, soms sta je daar misschien ook niet helemaal 100% achter. Maar ja, je gaat maar natuurlijk voor het consensus en draagvlak. Maar politiek is voor mij dus niet om dingen uit te vergroten of tegenstellingen groter te maken. Of alleen maar te roepen van ik vind dit en ik vind dat. Nee.
Een menselijk gezicht moet je krijgen.
Ja, ja, het is gewoon mensenwerk. Je moet gewoon het consensus met elkaar vinden. Dat is de kracht van politiek.
Ja, dus mensen die moeten veel vaker moeten ze in horen in ieder geval zich gaan richten. Ook tot de politiek. Kom erbij. Dat is eigenlijk je boodschap.
Ja, en het is gewoon ook echt leuk en gezellig.
Nou, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. De gast was in de laatste Westfriese estafette voorlopig Diana Dekker. En zij is werkzaam bij het CDA, maar vooral ook met andere dingen bezig. Vooral met de mensen in haar gemeenschap. Zij krijgt van mij het laatste estafette stokje. Het staat al bij je. Het is een mooie rode.
Ja.
En ja, CDA is eigenlijk groen, maar rood staat jou gewoon heel erg goed. Dus een mooie rode heb je uitgekozen. En ik wens jou heel veel succes nog in je politieke carrière. Maar vooral in dingen doen voor de mensen om je heen. Want dat beluister ik heel erg sterk in je.
Dank je wel en ontzettend bedankt dat ik hier te gast mocht zijn.